2 Korinthe 2 vanaf vers 14. En God zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn God, een goede reuk van Christus, in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten doden, maar geen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God. In de tegenwoordigheid Gods spreken wij het in Christus. Tot zover. Het zijn woorden waarin de apostel Paulus, in ieder geval in de laatste verse van dit hoofdstuk, waarin de apostel Paulus erop wijst dat hij inderdaad in alle oprechtheid het evangelie predikt. En het evangelie is eigenlijk een iets te smalle term in dit verband, hoewel het correct is, maar hij predikt het woord Gods in zijn algemeenheid, dat wil zeggen niet slechts de blijde boodschap zoals wij dat kennen, maar ook heel in de breedte predikt hij het totale woord Gods, heel het woord Gods en heel de schrift. En daarin onderscheidt hij zich van nogal wat anderen, zoals hij in ieder geval zegt in vers 17, want daar zegt hij, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop enzovoorts. Daar kom ik dan later nog wel op terug. Maar het is duidelijk dat de apostel zich hierbij met deze woorden onderscheidt van anderen die weliswaar ook woord Gods prediken, maar waarbij de vraag is of het woord Gods is en of het bovendien heel het woord Gods is, want dat is nog een ander thema. En daarmee zijn we eigenlijk terecht bij de hele aard van deze tweede Korinthebrief, waarin eigenlijk de apostel problemen heeft met de Korintiërs, problemen namelijk omdat zij eigenlijk naar hem niet willen luisteren. Het was in de eerste Korinthebrief al zo, en in de tweede Korinthebrief wordt dat nog eens extra benadrukt. We hebben dat natuurlijk al gezien in het voorgaande, met name in hoofdstuk 1, maar ook al hier in hoofdstuk 2, en zo gaat het nog enige tijd verder, want al wat er in deze brief gezegd wordt, wordt gezegd tegen die achtergrond. Tegen die achtergrond namelijk dat de Korintiërs van mening zijn dat de apostel Paulus eigenlijk helemaal geen apostel is, maar de een of andere, ja, noem je zoiets, hè? De een of andere de beunhaas. Hè? Is dat een goed woord? Een vreemde snoeshaan, iemand die zo zijn eigen weg gaat, maar in onafhankelijkheid van het woord van God, terwijl de waarheid natuurlijk precies andersom is. De vorige keer zijn wij geëindigd met aan te halen vers 12 en 13, waar de apostel even verwijst naar Troas. Het aardige daarvan is dat juist vanuit Troas in de tijd het evangelie gebracht is naar Europa en zeg maar naar het westen. Naar Europa zeggen we meestal. Het is feitelijk naar het westen, dan wel noordwesten. De richting waarin hij gedwongen werd. En dat ligt er hier niet zo dik bovenop. Maar het hele punt is eigenlijk, maar het is niet de juiste plaats om het hier te vertellen eigenlijk. Dat wil zeggen, ik heb geen bezwaar tegen Hengelo, maar de juiste plaats, daar bedoel ik dan mee 2 Korinthe 2, vers 12. Maar toch is het zo dat juist vanuit Troas de eigenlijke bediening van de apostel Paulus naar voren komt. De bediening is niet slechts het evangelie prediken, maar het punt is juist dat de apostel Paulus ter onderscheiding van de andere apostelen een heel bepaalde bestemming had. Als we dat in het algemeen zeggen en dus dicht blijven ook bij de woorden die de schriften zelf aanwijdt, dan moeten we zeggen dat Petrus en de zijnen, dat wil zeggen Petrus inclusief alle 12, hè, de 12 apostelen, dat die eigenlijk dienaren waren der besnijdenis, met die verstande dat ze het evangelie zouden prediken, dat is geen probleem, maar het evangelie zouden prediken voortkomend uit de oude lijn, dat wil zeggen het evangelie zouden prediken aan hen die besneden zijn, ofwel het evangelie zouden prediken aan de Joden, hen namelijk aan wie het woord Gods was toebetrouwd, hen aan wie zoveel zegeningen beloofd waren in het Oude Testament in het algemeen, maar in het bijzonder ook nog in de profetieën van na de ballingschap, zegeningen die voor het Joodse volk als zodanig bestemd waren. Wel, dat is wat de 12 apostelen feitelijk predikten en daar is uiteraard helemaal niks mee mis. Maar neem niet weg dat de bediening van de apostel Paulus eigenlijk als 13e apostel in zekere zin, dat een bediening is die niet specifiek gericht is op de Joden. Hoewel hij zelf natuurlijk liefde had voor het Joodse volk en ook heel graag aan het evangelie predikte. Bij voorkeur zelfs in de eerste plaats predikte hij het evangelie aan de Joden. Maar het neemt niet weg dat hij wordt genoemd de apostel der voorhuid. Dat betekent in het algemeen dat hij dus een bediening had, niet zozeer met betrekking tot de Joden, maar speciaal met betrekking tot de heidenen. Zodat de prediking van de apostel Paulus niet al te zeer gebaseerd wordt op de Joodse traditie en leefwijze. Overigens wel gebaseerd wordt op de oud-testamentische schriften. Maar niet zozeer aansluit bij de Joodse traditie. Maar in tegendeel, de apostel brengt het evangelie op nogal andere wijze. En dikwijls ook gebaseerd, althans in zijn prediking gebaseerd op zelfs heidense overleveringen. En daar zeg ik niks verkeerd mee, want bij heidense bedoel ik niet heidense godsdiensten zozeer, maar wel gewoon de heidense tradities en filosofie enzovoorts. In de boek Handelingen vind je dat ook uitdrukkelijk geïllustreerd. En niet alleen in Handelingen trouwens, want in zijn brieven kom je dat ook tegen, dat hij verwijst weliswaar aan de ene kant naar de Bijbel, maar dat hij aan de andere kant soms heel nadrukkelijk verwijst ook naar geschriften of opvattingen die onder de heidenen bekend zijn. Hij heeft dus een heel andere achtergrond ook eigenlijk in zijn prediking, mede omdat hij geacht wordt Romein te zijn. Maar daarmee ben ik er nog niet, want hoewel dit volstrekt Bijbels is, wat ik nu zojuist zei, blijft er nog een andere waarheid over. Die is wat lastiger in de Bijbel te vinden, zeg ik er altijd bij, op voorhand. Maar dat is dat de 12 apostelen feitelijk het evangelie predikten aan de 2 stammen van Israël. Daar komt het op neer. En dat de 13e apostel een roeping had met betrekking tot eigenlijk in de eerste plaats de andere 10 stammen van Israël, die nou eenmaal gevonden worden inderdaad in het westen, althans vanuit Palestina gezien. En daar gaat het om. En dat is de richting die de apostel Paulus dan ook letterlijk op reisde. Gewoon op de atlas bedoel ik dan maar, hè. Westelijk dan wel noordwestelijke richting. En dat is waartoe hij gedwongen werd, inderdaad vanuit Troas. En dus als Troas genoemd wordt, komen wij meteen terecht bij de speciale bediening van de apostel Paulus, die een bepaalde richting op moest, die speciale volkeren het evangelie moest brengen. En niet zozeer de 2 stammen van Israël en dus het Joodse volk, maar de heidenen in het algemeen en de 10 stammen van Israël, die tot de heidenen gerekend worden overigens, in het bijzonder. Daar gaat het om. Zodat het noemen van Troas meteen nadruk legt op de speciale bediening van Paulus, die dan ook inderdaad een heel andere kant op ging dan de 12 andere apostelen. Dat is eigenlijk mede de gedachte. Maar goed, ik ga er nou maar niet verder meer op in, omdat het toch eigenlijk hier de plaats niet is. Het doet er ook verder niks toe. Het enige wat er toe doet is dat de apostel inderdaad een andere bediening heeft dan de 12. Dat wil zeggen, de inhoud van de prediking is fundamenteel gelijk, maar hij heeft een andere bediening, andere roeping enzovoorts. Daarom hebben de Corinthiërs gelijk als ze vaststellen dat het zo'n eigenaardig apostel is, maar ze hebben ongelijk als ze zeggen dat hij helemaal geen apostel is. En dat is wat Paulus zo ongeveer hier naar voren brengt. Goed, vanuit Troas ging hij dus inderdaad naar Macedonië, zoals vers 13 dat zegt. En dus naar Griekenland. En via Macedonië, en dat is de oostkust van Griekenland, kwam hij dus inderdaad ook ooit terecht in Korinthe. Maar goed, dat doet er nou verder niet zoveel meer toe. Het punt is namelijk dat hij hier melding maakt dat hij weliswaar beloofd had naar Korinthe te gaan. En in vers 13 van hoofdstuk 2 dus zegt hij dat hij weliswaar wel in Macedonië gekomen is, maar dat hij niet is gekomen tot in Achaïe. Dat is dan het zuidelijk schiereiland van Griekenland. En daarop ligt nou eenmaal Korinthe. Dat wil zeggen, daar is hij dan niet geweest, althans heeft de gemeente daar niet bezocht. Hij is wel een heel eind die kant op gekomen, heel eind in hun richting, maar hij heeft hen niet bereikt. En daar hebben we het al bijna 2 hoofdstukken lang onder andere over, hè? Dat hij wel beloofd had te komen, maar niet geweest is enzovoorts. Daar kom ik dus nou maar niet op terug. Maar dan kom ik bij vers 14, waar hij zegt, en Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Let op het allen, want daar gaat het hier in dit vers in de eerste plaats over. Hij dankt dus zijn God dat hij altijd de overwinning heeft. Want dat staat er, hè. Gode zij dank die ons altijd, allen tijdens, altijd, alle tijd Als je het helemaal letterlijk het Nederlands beziet, dan krijg je de indruk dat er iets niet klopt. Er zou moeten staan altijd, of er zou moeten staan alle tijden, of elke tijd. Dat is een uitdrukking die wij nooit gebruiken trouwens. Maar het is het oude principe, als de Statenvertaling zegt alle, en daarna staat het zelfstandig naamwoord wat erachter volgt in het enkelvoud, dan betekent het in tegenwoordig Nederlands elke. Niet alle, maar elke. Dat wil zeggen, de vertaling was wel goed, maar het was dan toch 350 jaar geleden, maar het Nederlands is veranderd. Want als wij alle gebruiken, dan zou het woord tijd vervolgens in het meervoud moeten staan. Dan zouden moeten staan alle tijden. En de betekenis van de uitdrukking alle tijden wil zeggen dat het niet uitmaakt welke tijd, want dat is onbekend, dat is onbepaald. Alle wil zeggen, het is alles, maar het is onbepaald, we weten niet hoeveel. En elke tijd betekent in de eerste plaats gewoon hetzelfde, maar in de tweede plaats wil elke tijd zeggen dat het bepaald is, namelijk elke gelegenheid is het dan. Hè? Dat wil zeggen, toen en toen daar en daar en toen en toen daar en daar, en dat kun je bij elkaar optellen. En de gedachte is dan ook niet zo van, we hebben altijd maar door overwinning, want dat is het namelijk niet. De gedachte is dat hij elke tijd en dus eigenlijk elke gelegenheid de overwinning heeft of triomfeert. Zodat de weg zelf en het werk zelfs weliswaar op en neer gaat. Zo'n golfbeweging kent zoals het hele leven dat kent uiteraard. Maar waar hij ook komt, God doet hem daar triomferen. Misschien niet meteen, zodat er tijden zijn waarin hij schijnbare nederlaag leidt. Maar niettemin loopt het toch altijd uit op een triomf, een overwinning. En dat is wat hij zegt bij alle tijd, elke tijd. Waar het in deze zin, in dit vers natuurlijk om gaat, is dat daarmee gezegd wordt dat hij niet per se naar Korinthe hoeft om de overwinning te hebben, om te triomferen. Want elke tijd, bij elke gelegenheid waar hij komt, doet God hem triomferen. En dat is niet alleen Korinthe. Zodat de Korintiërs niet moeten denken dat zij zo belangrijk zijn. Of zodat ze niet moeten denken dat Paulus per se naar Korinthe moet komen. Want hij is niet naar Korinthe geweest. Hij is wel op andere plaatsen geweest. Onder andere in Macedonië dan. En hij zegt, daar deed God mij ook triomferen. En daarvoor ben ik niet van Korinthe afhankelijk. Dat is eigenlijk de gedachte. En het wordt later herhaald in eind van het vers, waar staat in alle plaatsen. Dat wil zeggen, waar hij ook is en onder wat voor omstandigheden ook en bij welke gelegenheid ook, God doet hem triomferen. Dat komt erop neer, overal, ja. Maar doordat het in die enkelvoudige vorm staat, hè, elke tijd, wil zeggen dat Paulus in gedachten heeft, waar dan zoal? En waar hij geweest is. Heel speciaal al die plaatsen en al die gelegenheden. Al die plaatsen waar hij gezocht is, al die gelegenheden. Of die hij bezocht heeft en al die gelegenheden waarbij hij gepredikt heeft. Dat wil zeggen, alle tijd en in alle plaatsen. Daar doet God hem triomferen. Hij dankt dan ook God ervoor. Let op dat de zin dus niet rechtstreeks gericht is aan de Korintiërs. Hij zegt het niet rechtstreeks tegen hen, maar hij dankt God ervoor. En dan laat het de Korintiërs lezen. Want het gaat buiten hen om, het gaat buiten de Korintiërs om. Ze hebben er verder ook niet mee te maken, dat is de gedachte. Paulus gaat zijn eigen weg en dankt God voor de overwinning die hij waar dan ook altijd gehad heeft. En dan moeten de Korintiërs het maar even mee doen. Die staan daar dus even buiten. Dus God is hij dank die ons alle tijd doet triomferen. Triomferen wil zeggen de triomf halen, dus de overwinning halen. Hè? Die ons de alle tijd de overwinning doet halen in Christus. Waarna de vraag is, hoezo, wat voor strijd is er dan? Waaruit bestaat die overwinning dan? Wat doet hij dan zoal? En dat staat er meteen achter. Er staat dan, en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt. Maar en heeft uiteraard de betekenis van namelijk. Want de overwinning bestaat daaruit dat hij de reuk zijn er kennis, de reuk van de kennis van God, openbaar maakt. Sterker nog, dat God de reuk zijn er kennis door Paulus en Timotheus, want over hem gaat het, dus ons, hè. Dat God dus de reuk zijn er kennis door Paulus en Timotheus openbaar maakt. Dat is de overwinning. Daar denken wij waarschijnlijk niet aan. Maar dat is het wel. Wij denken dikwijls dat het de overwinning is als het evangelie gepredikt wordt en geloofd wordt. Dan is dat de overwinning, want het woord heeft resultaat. Maar dat is niet het geval. De overwinning is dat de spreker in kwestie ook daadwerkelijk het evangelie predikt. Dat is de overwinning. Staat er ook achter, hoor. Dat is vers 16 pas, dus daar kom ik straks nog wel op. Maar de overwinning, Paulus' overwinning, bestaat eruit niet dat hij zondaren voor Christus wint of zo, of dat hij mensen tot bekering brengt, of hoe je dat dan maar noemt, hè, in fatsoenlijk Nederlands. Maar de overwinning bestaat eruit dat hij inderdaad het woord van God, dus de kennis van God, bekend maakt. Dat is wat er staat in dit vers, en uit het volgende zal blijken dat het zo is. Daar moet nog wat anders bij zeggen. Het woord reuk staat er schijnbaar overbodig. Want er had ook gewoon kunnen staan: Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus, namelijk zijn kennis openbaar maakt in alle plaatsen. En dan verandert er met de zin helemaal niks. De gedachte blijft namelijk gelijk, want het is inderdaad de kennis van God die door Paulus openbaar gemaakt wordt. Dat wil zeggen, Paulus spreekt over God en over het werk Gods in Christus. Daar gaat het om. Maar het heet reuk zijner kennis. De term reuk zijner kennis betekent natuurlijk niet reuk van zijn kennis, maar het betekent reuk namelijk zijn kennis. Daar gaat hij weer, hè? Kennis van God wordt dus reuk genoemd. Waarom? Dat is tamelijk voor de hand liggend. Reuk is namelijk de aanduiding van geestelijke dingen. Trouwens, er staat gewoon ook het woord voor geest, namelijk pneuma. Er staat gewoon geest. Het is goed vertaald, overigens. Maar het gaat erom dat wij in het Nederlands dan de gedachte kwijtraken. Reuk is namelijk geest. Als het gaat om een lieflijke reuk, dan gaat het om geestelijke dingen. Als het offer opstijgt tot God, tot een lieflijke, of als een lieflijke reuk, Goden tot een lieflijke reuk, wil zeggen dat God het offer aanvaardt, maar het offer is dan wel uitsluitend geestelijk. God ruikt eraan. Dingen die men ruikt, zijn zijn gassen, die ruikt men. En het woord gas en het woord geest is eigenlijk gewoon hetzelfde. Dat maakt geen enkel verschil. Klinken, let er helemaal al niet op. En die T aan het eind, die valt in heel wat talen en dialecten gewoon weg, hè. Trouwens, in het Utrechts is geest ook gewoon geest, hè. Daar eten ze broodjes kaast. Dat is echt waar. Broodje kaast en broodjes was. Echt waar. En dan doen ze het raam dicht. Enzovoorts, hè. Ik bedoel, zo'n T-antent die blijft een beetje zwerven. Die is een beetje overbodig of zo. Maar goed, waar het om gaat is dat reuk staat voor geestelijke dingen, voor gassen. En die kun je niet zien. Dat is het hele punt. Het gaat om ontastelijke dingen en om onzienlijke dingen. En kennis is eigenlijk per definitie geest. Kennis maakt deel uit van de geestelijke dingen, omdat je het niet kunt zien, enzovoorts. Maar het kan wel geroken worden. Daar gaat het om. Het waarnemen van kennis wordt geacht ruiken te zijn. En als wij onszelf offeren aan God, als we onszelf tot hem brengen als een offer, dan heet dat inderdaad een lieflijke reuk. Ik meen dat het trouwens letterlijk zo staat in Romeinen 12, is het niet? Nou, het woord reuk staat er niet bij, maar het staat er wel. Want het woord reuk is weggelaten in de uitdrukking. Daar staat in Romeinen 12 vers 1: Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Welke is uw redelijke godsdienst? Enzovoorts. Maar er staat Gode welbehagelijk offer. Als je zoiets in het Oude Testament nazoekt in verband met de offers, want daaraan is de uitdrukking natuurlijk ontleend, blijkt een Gode welbehagelijk offer een welriekend offer te zijn. Dat wil zeggen, Gode tot een welriekende reuk. Het is Gode welbehagelijk omdat het goed ruikt. Het gaat om geestelijke dingen. En dat is het hele punt, ook hier in Romeinen 12... Want het volgende vers zegt inderdaad dat het om geestelijke dingen gaat. Want daar staat: wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Zeg maar gewoon door de vernieuwing van uw denken, zoals de nieuwe vertaling het zegt. Maar zeg ook maar gewoon door de vernieuwing van uw geest. Want dat is het. Het gaat namelijk om een verandering in het denken en daarmee gaat het om een geestelijke verandering. Wat wij de Heer aanbieden is weliswaar ons lichaam, maar wanneer het opstijgt tot God, wanneer God het aanvaardt, dan blijkt het niet om het lichaam te gaan, maar om geest die daarin is en die God dus ruikt. Nou goed. Hoe dan ook, de reuk van Gods kennis wordt openbaar gemaakt door Paulus. Dat wil zeggen, dat is gode tot een welriekende reuk. En dat is de overwinning. Of de mens het ook prettig vindt ruiken, waag ik te betwijfelen. Want als u het mij vraagt, de hele uitdrukking welriekende reuk komt van de oud-testamentische offers. En dat is altijd verbrand vlees. Dat wil zeggen, dat ruikt helemaal niet lekker. Ik kan het ook niet helpen. Maar het is gode een welriekende reuk. Die offers werden gebracht niet omdat de mens het prettig vindt ruiken, maar omdat God het goed vindt ruiken. En aan de andere kant, wij kennen ook de reukoffers die gebracht werden in de tabernakel en later in de tempel. En die werden ook niet gebracht voor de mens. Ik denk dat er mensen zijn die het wel prettig vinden ruiken. Het is maar wat je gewend bent, denk ik altijd. Hè? Maar er staat tegenover dat het reukofferaltaar niet stond in de voorhof, of dan wel in de woestijn, maar het stond in het heilige. Binnen dus, dat was helemaal niet bestemd voor het volk. Sterker nog, officieel stond het reukofferaltaar voor de ark des verbonds. En dat betekent, want zo staat het, hè? Ja, er hing een voorhang tussen, maar dat doet er niet toe. Er stond voor de ark des verbonds, want zo staat het er. En dat betekent dat de reuk die het reukofferaltaar verspreidde, inderdaad bestemd was voor de Heer zelf, die immers officieel zetelde op het verzoendeksel van de ark des verbonds. En als Paulus zegt dat hij de kennis van God openbaar maakt, hij zegt eigenlijk dat de kennis van God door hem, via hem dus, door hem openbaar gemaakt wordt, is dat niet omdat de mensen dat zo op prijs stellen, maar is het omdat God dat zo op prijs stelt. God vindt het een welriekende reuk. En dat is de overwinning. Dat wil zeggen, of de mens het ook prettig vindt ruiken, dat weten wij niet, maar hij kan het beste zijn smaak aanpassen. Hij kan er het beste maar aan wennen. En het uiteindelijk ook een welriekende reuk vinden. Dat is eigenlijk de gedachte. Maar daar gaat het niet om. Want wat Paulus hier zegt, is dat hij altijd en overal die kennis van God openbaar maakt, gode tot een welriekende reuk. Zodat de mens als toehoorder daar weliswaar bij aanwezig is, maar niettemin om die mens gaat het niet. En dat staat in feite dus al in dit vers. Maar het wordt bevestigd in de volgende verse dan ook. Om het nog duidelijk te maken. Nog duidelijker te maken. Want daar staat in vers 15. Want wij zijn goden voor God, naar God toe, een goede reuk. Dat wil zeggen, God vindt het een goede reuk. Het is een goede reuk voor God. Niet voor de mens. Waarmee de apostel hetzelfde zegt als wat hij in 1 Korinthe 4 al zegt. Namelijk dat hij niet geïnteresseerd is of de Korintiërs het eigenlijk wel lekker vinden ruiken. Of ze wel blij zijn met de prediking van de apostel Paulus. Hè? Doch mij is voor het minste dat ik van ulieden geoordeeld word. Van een menselijk oordeel enzovoorts. Dat is weer wat hij hier herhaalt. Het gaat er maar om of God het op prijs stelt, of het voor God een goede reuk is. En dat staat er, dat het zo is. Wij zijn goden een goede reuk. Nou, en waar ruikt het naar? Naar Christus. Het is de reuk van Christus namelijk. Hoe had ik denken bij als ik dit lees aan Isaac? Nee, het was geen Jacob. Maar Jacob zei, het ruikt als Esau. Nou goed, dat heeft hier niks mee te maken, denk ik. In ieder geval ga ik er niet verder op in. Maar het punt is dat als Paulus predikt, dan vindt God dat een goede reuk, want het ruikt naar Christus. Kortom, het brengt voort de reuk van Christus. Maar anders vertaald, maar het is echt hetzelfde in het Grieks. Anders vertaald, het is de geest van Christus. Want dat is het hele punt. Het woord van Christus wordt gepredikt. Woord en geest zijn sowieso al synoniemen. Zodat als het woord van Christus gepredikt wordt, dan is daar de geest van Christus. Maar geest is ook te vertalen met reuk van Christus. En daarmee is het verhaal eigenlijk rond. Paulus predikt Christus, dat zegt hij trouwens ook, maar dat is pas in hoofdstuk 4. Hij doet er wat lang over en neemt een hele brede en lange, maar vooral een brede aanloop in hoofdstuk 3. Maar in hoofdstuk 4 zegt hij het ook inderdaad. Wij, vers 5 namelijk, om het dan maar even vast te noemen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus. En dus het woord wat hij predikt is het woord met betrekking tot, of gewoon het woord van Christus. En dus is het de geest van Christus en dus is het de reuk van Christus. Allemaal hetzelfde. Nou, terug naar 2 vers 15 dan. Wij zijn voor God waarschijnlijk niet voor de Korintiërs. Maar wij zijn Gode, een goede reuk van Christus. En dan staat erbij, in degene, en in betekent zoveel als verbonden met, of in verband met, of in samenhang met, in degene die zalig worden, zowel als in degene die verloren gaan. Dat wil zeggen, die goede reuk van Christus wordt verspreid, ongeacht of mensen zalig worden of dat mensen verloren gaan. De prediking van het evangelie is een goede reuk van Christus, ongeacht of er iemand tot geloof komt of niet. Dat is de gedachte. Er staat er ook bij, maar dan zijn we inmiddels alweer in vers 16. Want daar staat, deze wel een reuk des doods ten dode. Dat wil zeggen, voor degene die verloren gaan, is dit woord van Christus een reuk van Christus, maar daarmee ten dode. Men blieft het niet en men gaat eraan dood. Dat kan niet missen, want iemand die het evangelie gehoord heeft en niettemin verloren gaat, die gaat verloren omdat hij het evangelie afwijst. Ik moet eigenlijk nog anders zeggen. Eigenlijk is het zo dat voor zover we in de Bijbel kunnen vinden, ik wil het wel beperken hoor, voor zover ik het in de Bijbel kan vinden, is het in elk geval zo dat degenen die het evangelie gehoord hebben, maar afwijzen, verloren gaan. En dan is het evangelie wat hen gepredikt werd een reuk des doods ten dode. Ja, en voor degenen die het evangelie aanvaarden, zal ik het eens anders zeggen, maar mooi, mooi symbolisch. Voor degene die die reuk inademen en waarderen, is het inderdaad een reuk des levens en daarmee ten leven. Zodat de prediking van het evangelie twee resultaten kan hebben, twee mogelijkheden opent. De ene is, men wijst het af en men gaat verloren. En de andere is, men aanvaardt het en men wordt behouden. Kortom, men wijst het af en men is ten dode opgeschreven. Daar komt het op neer. Of men neemt het aan en men is bijna letterlijk ten leven opgeschreven. In het boek des levens denk ik dan maar, hè? Want daar komt het op neer. Dat is wat de prediking van het evangelie bewerkstelligt. Het zijn maar twee mogelijkheden. Een neutrale is er ook niet. Want wie het onverschillig is, die wijst het af uiteraard. En daarna hebben we theoretisch de andere mogelijkheid, maar dat blijft voor mij altijd een theorie, omdat ik het in de Bijbel nauwelijks verder terug kan vinden. Dat is namelijk het idee van mensen die het evangelie niet gehoord hebben, niet kennen, hoe zit het daar dan mee? Dan kan ik alleen maar zeggen dat de schrift zegt dat er geen mens te verontschuldigen is. Maar dat is ook maar een algemeenheid overigens, maar niettemin is dat zo, de Romeinen 1 leert dat. Geen mens is te verontschuldigen, want hij kan God kennen, ook buiten het woord om, namelijk uit de schepping. Maar dat schijnt voor velen problematisch te zijn, maar niettemin de schrift zegt dat, zodat geen mens voor God te verontschuldigen is. In ieder geval is het zo dat met het laatste wij eigenlijk geen rekening hoeven te houden. Wij kennen het evangelie, is verder geen punt. En ik zeg altijd, als u mensen kent die het evangelie niet kennen, dan heb je nog een mooie taak. Ik bedoel, dan, hè? Als dat een probleem voor u is, dan brengen die mensen gewoon het evangelie en weet u hoe het staat. Maar het is riskant. Want het prediken van het evangelie kan tot gevolg hebben dat degenen die het aanhoren juist daardoor verloren gaan. Zodat er van die kant bezien nogal wat moed voor nodig is om iemand het evangelie te brengen.
Je hebt mij niet verteld, dat was ook verloren.
Nou, dat hangt dus nog. Als mensen het evangelie niet kennen, worden ze in ieder geval geoordeeld naar hun werken. Dat is wat de schrift daarvan zegt. En hoe dat uitpakt, weet ik echt niet. Want een mens wordt geoordeeld naar de werken, maar die werken komen weer voort uit wat een mens gelooft, wat er in het hart van die mens is. En dat is een relatieve zaak. Dat wil zeggen, dat is van elkaar afhankelijk. Nadat men weet, draagt men verantwoordelijkheid. Ik kan wel zeggen, een mens kan God kennen uit de schepping. Dan heb ik altijd eigenlijk te zeggen, maar ik ken mensen die sowieso niks kennen en sowieso niks kunnen kennen, gewoon omdat ze daar van nature al te dom voor zijn. Nou, ja, je moet toch aannemen dat er zulke mensen zijn. Goed, zwakzinnige dan, vooruit, neem het extreme. Die mensen kun je natuurlijk nooit verantwoordelijk stellen en zeggen, ja, maar je had God kunnen kennen uit de schepping. Zo werkt het dus niet. Het punt is gewoon dat zulke mensen dus door God geoordeeld, beoordeeld zullen worden. En maar hoe dat uitpakt weten we niet, hoe dat werkt weten we niet. Ik heb het nog nooit in de Bijbel verder kunnen vinden. Maar het principe blijft dat een mens inderdaad God kent wanneer het evangelium gepredikt wordt. Dat in elk geval, daar ligt de grote verantwoordelijkheid. En waar het evangelie niet gepredikt wordt, waar men het evangelie niet hoort, dus daar in het algemeen wordt de mens geacht God te kennen uit de schepping en dienovereenkomstig te handelen. Ik moet eigenlijk zeggen, dienovereenkomstig te geloven en te handelen enzovoorts. Maar het heeft geen enkele zin om dat laatste in te gaan, omdat wij het evangelie kennen. Dus tegen wie sta ik dan te praten? Heeft geen enkele zin. Beter is om mensen het evangelie te brengen. Dat is inderdaad de bedoeling. Maar het resultaat daarvan is altijd tweeledig. En ik moet erbij zeggen dat aangezien het een volstrekt bijbelse gedachte is, dat slechts een minderheid tot geloof komt, want het heet per definitie een overblijfsel. Aangezien dus slechts een minderheid tot geloof komt, heeft de prediking van het evangelie tot gevolg dat de meerderheid van die het hoort juist daardoor definitief verloren gaat. Nou?
Ja, als je het niet aanneemt.
Ja, je weet dat de meerderheid het niet aanneemt, die meerderheid gaat dus verloren. Waarna de vraag is, brengen wij ze dan nog het evangelie?
We kunnen niet zwijgen. We kunnen toch niet zwijgen als we ervan zijn?
Nou ja, als u dat heel letterlijk bedoelt, we kunnen niet zwijgen, hebben we natuurlijk geen probleem. Als we echt niet kunnen zwijgen, dan is dat verder geen probleem. Hè? De vraag is of we ook mogen zwijgen. Hangt van omstandigheden af natuurlijk. Ik denk dat het in vele gevallen inderdaad gegeven is om te zwijgen. Vooral daar waar we mensen ontmoeten die het evangelie wel kennen, maar rigoureus afwijzen en blijven afwijzen. Dat heeft geen enkele zin om hen ooit nog wat te vertellen. Al zouden wij nog zo graag willen. Ik denk dat zelfs dat het eerder averechts werkt, omdat de afwijzing dan alleen nog maar zwaarder wordt. Maar goed, dat kan ik ook niet beoordelen. Het punt is dan ook dat de prediking van het evangelie niet tot doel heeft. En dan zijn we bij het echte thema. De prediking van het evangelie heeft niet tot doel de redding van de zondaar. De prediking heeft tot doel de verheerlijking van God. Het wordt God aangeboden als een lieflijke reuk. Daar gaat het om. Ongeacht of mensen tot geloof komen of niet. Waarna natuurlijk het wel zo is dat het Gods wil is, Gods verlangen is, laat ik een ander woord gebruiken in dit geval dan, dat het Gods verlangen is dat mensen het evangelie horen, opdat ze het zouden aanvaarden. Want de andere kant van het verhaal is, hoe zouden zij geloven zonder die hun predikt enzovoorts. Zodat het wel degelijk de bedoeling is dat het evangelie gepredikt wordt aan mensen, aan zondaren, met als doelstelling natuurlijk dat die mensen tot geloof komen. Maar ook als dat niet gebeurt, is de prediking van het evangelie nog steeds zinvol, omdat het is tot eer van God. Nou, dat is waar het maar om gaat. Bovendien, ik zou talloze voorbeelden kunnen aanhalen. Een van is bijvoorbeeld, dat is natuurlijk historisch, van mensen die weet ik hoeveel jaar in de zending actief zijn en in al die jaren nooit iemand voor de Heer hebben kunnen winnen. Moeten ze er dan maar mee ophouden?
Dan morgen de volgende kerk.
Is het dan verspilde energie? Hebben ze hun leven weggegooid? Je zal maar 10 jaar van je leven, want langer hou je dat vreselijk niet vol. Misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar je zal maar 10 jaar van je leven gepredikt hebben en nooit met als doel de mensen tot geloof komen. Er is nooit iemand tot geloof gekomen. Wat heb je dan die 10 jaar van je leven gedaan? Nou, dan kun je altijd nog de hoop hebben dat het heel veel later nog op zou komen. Dat goed, daar troosten wij ons dan mee. Maar ik vind het wel een schrale troost. Nee, ja, dat meen ik echt. Het punt is gewoon dat het ook niet gebeurt tot redding van zondaar in de eerste plaats. Maar het gebeurt in de eerste plaats tot eer van God. En ik moet bedenken, hoe beroerd het misschien ook klinkt. Maar het is natuurlijk in de eerste plaats tot eer van God als een zondaar tot geloof komt en behouden wordt uit de rijkdom van Gods genade. Omdat Gods genade daarmee gedemonstreerd wordt. Speciale gemeentelijke waarheid, lijkt me wel duidelijk. Maar aan de andere kant is het zo dat net zo goed tot eer van God is het als dat een zondaar inderdaad veroordeeld wordt. Omdat dat een demonstratie is van Gods gerechtigheid. En God stelt de prijs op zijn gerechtigheid te betonen. Dat in elk geval is ook een Bijbelse zaak. Maar dat kan ook op andere manier. En op een wat nuttiger manier bovendien ook. Daar gaat het niet om, maar het is er wel degelijk één van. En er staat hier ook. Want er staat, vers 15. Wij zijn, Paulus en Timotheus en wie er nog meer bij hoort. Hè, wij zijn voor God een goede reuk van Christus. Zowel in degene die zalig worden en als in degene die verloren gaan. Deze weliswaar een reuk des doods ten dode. Maar gene een reuk des levens ten leven. Zo is het nou eenmaal. Er zijn twee totaal tegengestelde resultaten van de prediking van het evangelie. Maar het is onder alle omstandigheden tot eer van God. En de overwinning die behaald wordt is ook niet in de eerste plaats dat een zondaar het evangelie hoort en gelooft. Maar de overwinning is in de eerste plaats dat het evangelie gepredikt wordt. Bovendien, als het niet gepredikt zou worden, hebben we weer Romeinen 10, hè? Als het niet gepredikt zou worden, hoe zouden zij geloven, staat daar. Zodat het toch heus begint met de prediking. En dat is op zich al de overwinning, want u moet bedenken dat het bijzonder tot eer is van God dat uit het hart van de gelovigen de woorden van Christus, het woord Gods dus eigenlijk, gesproken wordt. Want normaal is het zo dat uit het hart komen voort allerlei, al die dingen die ik maar niet zal opnoemen dan. Ik heb ze ook nooit uit het hoofd kunnen leren, gelukkig.
Eigenlijk goede uitleg krijg je om wat te doen.
Nee, dat is het punt, hè. Kijk, maar normaal komt uit het hart voort allerlei zonde. En wat een normaal mens normaal spreekt, nou moeten we dus lezen wat er normaal uit de mond van een mens komt en dus uit zijn hart. Nee, u dacht uit zijn maag, maar dat is een misverstand. Hè? Uit zijn mond. Dat staat in Romeinen 3. Dat staat over de mensheid als geheel. In vers 10. Dat er geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Wat dat betekent staat erachter. Er is namelijk niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen, en bloc betekent dat, hè? Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En dan hun keel is een geopend graf. Zodat als gespecificeerd wordt waaruit het dan blijkt dat er niemand is die rechtvaardig is of verstandig is, wel, dan blijkt het uit wat men spreekt. Hun keel is een geopend graf. Dat wil zeggen, wat er uit die keel komt. Kortom, wat er gesproken wordt, zijn woorden des doods. Die hebben een geur van de dood bij zich. En daar bedoel ik mee dat men het woord van de tegenstander spreekt. Trouwens, dat bedoel ik niet. Dat staat er gewoon achter, hè. Namelijk, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Ze hebben die drie uitdrukkingen samengevat in één vers. En dat is uiteraard zo, omdat dit een drievoudig parallelisme is. Er staat 3 keer hetzelfde namelijk. Hun keel is een geopend graf. Nou, in het graf is de dood uiteraard. Met hun tongen plegen zij bedrog. Er komt dus de leugen uit hun keel of uit hun hart. Slangenvenijn, gif, is onder hun lippen. Dat is letterlijk zo bij een slang natuurlijk. Achter zijn lippen zitten die tanden en dan zitten die gifklieren enzovoorts. Maar het beeld is dat als de slang begint te spreken, dan begint hij te liegen. En deze slang is uiteraard de oude slang, hè? Namelijk de Satan. Dan staat er dus drie keer dat als een mens wat doet, dan spreekt hij in de eerste plaats. Dat is altijd zo trouwens. En wat hij spreekt is de leugen, is de werking van de dood enzovoorts. En dan nog eens vers 14, want dan staat er nog een keer. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. En bitterheid komt trouwens ook overeen met de dood. Het verderf in het algemeen. En pas daarna wordt gesproken over de wandel van de mens. Namelijk in vers 15. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. Voeten en wegen is natuurlijk hetzelfde. Het heeft te maken met de levenswandel. En vervolgens vers 17. De weg des vredes. Dat is nog steeds de weg, de voeten. Hè? Een levensweg. De weg des vredes hebben zij niet gekend. En samenvattend. Er is geen vrezen gods voor hun ogen. Nou, dat is de mens. En dus is het de overwinning. Dat uit die zondige mens. Want dat bleef Paulus tot aan zijn dood en toe, uiteraard. Dat uit de zondige mens ineens het woord Gods gesproken wordt.
Ja.
Is toch zo? Waar komt dat vandaan? Wel, God heeft eerst tot die mens gesproken. Moet je eens opletten, dat is puur abstract eigenlijk. Hè? God spreekt tot de mens, geeft daarmee zijn woord en dus zijn geest. En daarmee zijn leven. Als de mens dat woord in zich opneemt, neemt hij dus Gods geest en Gods leven in zich op. Als hij daarna het woord Gods ook begint te spreken, dat kan alleen als hij het eerst tot zich genomen heeft overigens. Hè. Als hij daarna het woord Gods begint te spreken, dan komt er uit hem het leven van God voort. Kenmerk van wedergeboren dus, trouwens ook. Hè. Ja, dat komt er dan weer uit. Nou, dat is de overwinning. Dat de mens ineens wat anders voortbrengt dan slangenvenijn en de geur van de dood en de verderf enzovoort. En leugens dus. Hè?
Dat is
de overwinning. Dat moet gezegd worden dat er in vele omstandigheden inderdaad moed voor nodig is om dat te doen. Het is inderdaad een strijd.
Zo is Paulus te hoog gegaan.
Ja, de prediking van het evangelie in het algemeen is een strijd. Ook los van degene die daarna moeten luisteren bedoel ik hoor. Dus de strijd namelijk om dat woord van God inderdaad voorrang te geven. Of men inderdaad dat woord spreken wil, überhaupt. Of het erdoor kan komen, zal ik maar zeggen. Of dat woord Gods inderdaad zo'n belangrijke plaats in ons leven inneemt, dat het ook inderdaad uit ons hart via de mond weer naar buiten komt. Hè? Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Want als het hart vol is, dan kunnen wij niet anders dan spreken, zoals zojuist opgemerkt. Maar als het hart niet vol van is, wordt het wat moeilijk. En het is dus de overwinning van Gods kant dat inderdaad dat woord gesproken was. Waarbij natuurlijk gezegd moet worden dat dat spreken van het woord van God natuurlijk ook niet gebeurt uitsluitend in eigen kracht. En daarom staat er ook, God zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus. Dat wil zeggen, het is ook in de kracht Gods dat deze overwinning behaald wordt. Maar dat is het. En dan ongeacht of mensen tot geloof komen. En dan zijn we weer terug bij die Korintiërs, want de gedachte is natuurlijk, Korintiërs, als ik maar bij jullie spreek, dan gaat het erom dat ik het woord God spreek. Of jullie toch geloven? Ja, dat is minder belangrijk.
Dat kan je toch niet over.
He?
Dat moet je haast altijd ook om je heen.
Ja.
Ze geloven dan wel, zeggen ze.
Ja.
Als je verder komt, dan willen ze het niet.
Dan blijkt toch dat het niet zo is. Maar dat hoeft.
Dan
het
ook nog de
ene. Ja.
Het brengen is dan alleen.
Het brengen is tot eer van God. Ja, het gaat alleen om de relatie tussen God en die mens die al of niet dat woord spreekt. En als hij het spreekt, dan is dat de overwinning.
Ja, maar je kunt toch niet wat je zelf denkt aan een ander zomaar overgeven. Daar kun je wel van vertellen, maar of die ander dan niet.
Je kunt het ook niet aanreiken. Dan zou jouw overwinning afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van de luisteraar. Of hij het woord wat jij hem brengt, de evangelie wat je hem brengt, of hij dat ook aanneemt. Alsof de overwinning afhankelijk is van onze overredingskracht en onze persoonlijk overwicht op een ander. Dat is natuurlijk niet zo.
Maar dat weten we van het evangelie zelf ook niet.
Geloven, nee. Nee, precies. De Heer sprak het woord van zijn hemelse vader. Was ook niemand die het hebben wilde. Maar de overwinning is dat hij het wel sprak. Daar gaat het maar om. Het is zelfs nog sterker. Je vindt zelfs in Jesaja bijvoorbeeld, hè. Was Jesaja? Nou ja, Jesaja ook in ieder geval. Tot wie gezegd wordt dat hij moest prediken aan het volk. Maar er werd op voorhand gezegd dat het volk niet zou luisteren. Ik meen dat Ezechiël ook was trouwens, van wie dat gezegd werd. En dat, dan wordt er vastgesteld. Dan zegt God, ja, het is maar dat ze zouden weten dat een profeet van de profeet Gods, profeet des Heren, in het midden van het volk geweest is. Maar ze zullen u niet horen. Ja.
Jesaja
48 gaat om de steen des aanstoot. Ja, precies, ja. Men wil het niet, men struikelt erover. Nou goed, dat is het oordeel wat God ook had aangekondigd dat gebeuren zou. En als het gebeurt, is dat tot eer van God, dat het toch zo gebeurt. Dat wil zeggen, het was niet de eerste keus, maar niettemin, God komt tot zijn doel. God wordt verheerlijkt in zowel degene die behouden worden als in degene die verloren gaan. Maar waar het om gaat is dat Paulus' bediening dus niet afhankelijk is van zijn toehoorders. He? Er is ook een groot misverstand, dat staat trouwens ook in de bundel, maar ik heb hem tot nog toe maar niet geciteerd. De bundel van Johan de Heer. Er is een groot misverstand, dat is dat gelovigen denken dat ze beloning zullen ontvangen straks voor de rechterstoel van Christus in evenredigheid met het aantal mensen dat door hun bediening tot geloof is gekomen. Men wil graag tellen hoeveel men er voor de Heer gewonnen heeft enzovoorts. Hè?
Ik geloof niet dat dat verschillen is.
Nee, dat werkt niet.
Of grote dingen.
Nee, want dan heb je maar geluk gehad als het te veel zijn. Ik heb toevallig wat bereidwillige mensen gevonden. En als zo was, dan zou ik je adviseren niet naar Donker Afrika. Bestaat het trouwens nog? Dat weet ik niet. Maar goed, om naar Donker Afrika te gaan, want de kans dat men daar het evangelie hoort is heel wat geringer. Dus zendingsactiviteit is dan slecht werk. En 10 jaar prediken zonder dat er iemand tot geloof komt, dat is dan echt je leven weggooien. Nee, maar daar gaat het ook inderdaad niet om. Beloning die je gelovig ontvangt, is ontvangt hij voor dat wat God in zijn lichaam of door zijn lichaam heeft kunnen doen, zoals het in 2 Korinthe 5 staat. En dat houdt, laat ik het maar concreet zeggen, binnen het kader van deze hoofdstukken, dat houdt dan in ieder geval in dat de gelovige beloond wordt voor het woord dat God door hem en door zijn mond heeft kunnen spreken. Maar niet voor het resultaat van dat woord van God uiteraard.
Het is ook niet uitwerkend. Ja, we komen er ook niet uit werken.
Nee, zo is het, precies. Dus, wij zijn goden een goede reuk van Christus. Niet voor de zondaar een goede reuk van Christus. Goden een goede reuk van Christus. Zowel in degene die zalig worden als in degene die verloren gaan. Zowel in degene dus die daardoor veroordeeld worden als in degene die daardoor behouden worden. En de klemtoon, zou ik maar zeggen, ligt natuurlijk op degene die dat woord spreekt en deze reuk verspreidt. En dan vraagt hij aan het einde van vers 16, en wie is tot deze dingen bekwaam? Wie kan dat? En die vraag wordt nog niet beantwoord. De vraag wordt gesteld, maar wordt nog niet beantwoord. Hij gaat namelijk eerst verder op dezezelfde gedachtegang. Later, een paar versen verder namelijk, beantwoordt hij de vraag wel. En dan zegt hij namelijk, aan het eind van vers 5 van hoofdstuk 3, maar onze bekwaamheid is uit God. Dat wil zeggen, hij acht zichzelf daartoe bekwaam, maar zijn bekwaamheid is uit God. God heeft hem bekwaam gemaakt. Of in staat gesteld om dat te doen, want dat is eigenlijk de gedachte, hè? Maar het is de bedoeling dus dat men het woord God spreekt. Waar dan ook en hoe dan ook, ongeacht of men er naar luistert of niet. En ongeacht deze Korintiërs, want dat is het hele punt. Paulus stelt zich hier dus heel uitdrukkelijk zelfstandig op, onafhankelijk van de Korintiërs. En onafhankelijk van of men naar hem wil luisteren. En dan komt hij bij vers 17, waarbij de vraag nog is, wie is tot deze dingen bekwaam? Wie kan dat, die reuk van Christus verspreiden? Wie kan goden en welriekende reuk zijn? En met die vraag op de achtergrond komt hij bij vers 17. Want wij, Paulus en Timotheus, wij dragen niet, zoals zoveel anderen, gelijk velen, het woord Gods te koop. Dat betekent dus, en hier staat het er expliciet bij, dat er anderen zijn die dat wel doen. Maar ik moet eerst eigenlijk ingaan op die uitdrukking te koop dragen. Het woord komt alleen maar hiervoor, het Griekse woord wel te verstaan, komt alleen maar hiervoor in het hele Nieuwe Testament dus. Maar het werkwoord, waar het zelfstandig naamwoord, kapellos, dat komt wel voor in het Oude Testament, dat wil zeggen niet in het Hebreeuws uiteraard, maar in de Septuaginta, dus in de Griekse vertaling van het Oude Testament. En daar blijkt de betekenis heel duidelijk, dat is namelijk in Jesaja 1. Klinkt misschien wat geleerd allemaal, maar ja, kan het ook niet helpen. Kapeluio is het werkwoord, kapeluio. Maar dat komt verder nergens voor. Maar kapellos, het zelfstandig naamwoord, komt in de Septuaginta voor van het Oude Testament. In Jesaja 1 vers 22. Waar staat, uw zilver is geworden tot schuim, uw wijn is vermengd met water. En om dat woord vermengen gaat het. De Nieuwe Vertaling zegt gewoon, uw wijn is vervalst met water. Als vertaling is het niet helemaal correct, maar niettemin als uitleg wel. De gedachte is namelijk dat die wijn vermengd wordt met water om er beter van te worden uiteraard. Dat wil zeggen niet omdat de wijn er beter van wordt, maar omdat degene die die wijn vervolgens verkoopt er beter van wordt. Want die verkoopt dan minder wijn en meer water. En water is goedkoop, maar hij verkoopt het water voor de prijs van de wijn. Hebben jullie die nog? Dus dat woord, wat hier vertaald is met vermengen, heeft wel degelijk de betekenis van vervalsen, maar eigenlijk de betekenis van knoeien met de handel. Dat wil zeggen, men doet er van alles mee om het beter onder de mensen te krijgen en om er dan zelf beter van te worden. De waar wordt slechter, maar de verkoper wordt beter. Nou, we kennen daar een min of meer Nederlands woord voor, maar helaas is het Jiddisch. Maar dat mag ik dus eigenlijk niet zeggen. Dat is weer discriminerend, hè? Dat heet versjaggeren. Iets versjaggeren. Iets verkopen, maar niet met eerlijke, niet onder op een eerlijke manier, zal ik maar zeggen. Dat is versjaggeren. Eigenlijk dus vervalsen. Nou, dat is dus ook de betekenis van de term hier in 2 Korinthe 2 vers 17. Wij dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop. Nee, het punt is, wij versjaggeren dat woord Gods niet. En dat de vertalen met te koop dragen, dat is eigenlijk venten, hè? Ergens mee leuren, te koop dragen. Probeer onder de mensen te krijgen. Als je iets moet uitdragen om het te verkopen, is het sowieso al tamelijk negatief. Als ze met de handel bij aan de deur komen. Dus van oudsher heeft dat niet zo'n goede reputatie. Hè? Nee, dat wordt meestal gedaan door lui die zich niet ergens definitief durven vestigen namelijk. Zo heb je van die autohandelaren ook, hè? Die hebben dan officieel ergens een plek, maar als je daarna terugkomt om je verhaal te halen, dan zijn ze alweer weg verhuisd. Hè? Dan is de hele handel weer verdwenen.
Dat is er niet meer.
Dan zijn ze weer weg. Dat is te koop dragen. Er komt de handel bij je in de buurt, maar je hebt geen garantie of niks in de praktijk. Daar gaat het om. Hè? Maar dit te koop dragen heeft dus laat ik het anders zeggen, het woord Gods is normaal niet te koop. Als men dus zegt, wij dragen niet gelijk velen niet het woord Gods te koop, wil zeggen, wij proberen er niet zelf beter van te worden. Het woord Gods mag je helemaal niet verkopen, is niet voor de verkoop bestemd. Het is gratis. Als je het dus toch gaat verkopen, dan betekent het feitelijk dat je dat doet om er zelf beter van te worden. Daar komt het op neer. Ja. Maar het is erger dan wat er zo in de vertaling staat. Het is nog erger, namelijk, men verkoopt niet alleen het woord Gods, men vervalst het ook eerst om het beter te kunnen verkopen. En zo krijg je het onder de mensen. Ik mag het eigenlijk helemaal niet vertellen. Dus ik ben soms misschien wat erg kritisch. Maar Ik heb heus wel gelegenheden meegemaakt dat op de, waar in zogeheten evangelisatiesamenkomsten uitnodigingen gedaan werden. En waar inderdaad mensen hand op staken naar voren kwamen, dan wel tot bekering kwamen of hoe er zoiets meer heten mag. Want er zijn een heleboel uitdrukkingen voor. Maar waarbij ik achteraf inderdaad niet begreep waarom. Omdat domweg helemaal geen evangelie gepredikt was. Mensen reageren wel, maar waarop? Waar komen ze dan voor? En die kunnen zeggen, ja, dan ben je te kritisch geweest. Maar dat heb ik eens een keer verteld aan een vriend van me die er ook bij was. En die schrok daarvan. En die zei, ik zal het vervolgens opletten. Zal ik eens wat kritischer luisteren. Zal ik eens luisteren of ik inderdaad het evangelie gepredikt heb. Die kwam later bij me terug. En die zei, inderdaad, het is zo. Er wordt niet eens evangelie gepredikt. Er worden wel uitnodigingen gedaan. Er worden ook wel bijbelteksten gesmeten, zal ik maar zeggen. Maar er wordt geen evangelie gepredikt. En als je werkelijk afvraagt, waar komen die mensen nou voor? Nou.
Maar andersom is het weekend. Je hebt ook mensen die jarenlang het evangelie afwijzen en dan het uiteindelijk eens een keer te horen krijgen, maar dan toch dat geloof
voor. Dat komt dus ook voor. Ja, ja, zeker. Dat zegt dus verder niet. Je kunt van die mensen ook moeilijk zeggen dat ze het evangelie gehoord hebben en het nou aanvaard hebben. Want ze hebben het evangelie niet gehoord. Wat ze aanvaard hebben, weet ik niet. Waarschijnlijk de spreker, maar niet wat hij sprak. Heb je die?
Ik heb ook nog meegemaakt, persoonlijk.
Dat kan makkelijk. Ik kan het niet. Maar je kunt, als spreker kun je met gebruik maken van je retoriek en je persoonlijk overwicht mensen de gekste dingen laten doen. In de amusementswereld gebeurt dat dagelijks.
En onder de prediker zo.
Nou ja, goed, dat kan dus. Maar dat is. Maar dat is. Maar dat. Ja, goed. Het grenst aan elkaar soms. Maar dat is natuurlijk toch het gevaar inderdaad, ja. Het punt is nu dat sommigen dus, dat wordt hier domweg vastgesteld in een paar woorden maar dat er velen zijn, staat er niet enkele, velen, dat er velen zijn die het woord Gods vervalsen. De vergelijking tussen woord Gods en wijn is natuurlijk niet zo gek, omdat het woord zowel als wijn uitbeelding zijn van de geestelijke dingen. Hè? Van het leven wat God geeft aan, als zo. Hè? Maar het punt is dat men het woord Gods vervalst, zodat men het makkelijker verkoopt en er zelf ook beter van wordt. Dat is wat hier staat. En het is natuurlijk niet zo aardig, maar je moet daarbij dus denken aan andere predikers, om zo te zeggen, in Korinthe. Want tegen hen moest Paulus het in de praktijk opnemen. Dat is ook niet leuk om het zo te zeggen, maar daar komt het in de praktijk toch op neer. Dat wil zeggen, die Korintiërs hadden voorkeur voor anderen, zelfs andere apostelen, en Paulus moesten ze niet. Maar Paulus zegt hier, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Wij proberen niet gelijk velen van het woord Gods beter te worden. En wij vervalsen het woord Gods niet gelijk velen. Dat zit er alle drie dus in. Hè? Men kan het doen voor persoonlijk gewin. Dat is wat gebeurt. Men kan het dus. En men vervalst het. Beide. En het vervalsen strekt meestal tot persoonlijk gewin. Want hoe meer water bij de wijn, hoe meer winst je op de wijn kunt maken.
Ja. Maar hoe beter de mensen die wijn kunnen bedragen.
Ook dat nog, ja. Ja, ook dat nog. Dus er zitten zoveel kanten aan. Maar dat is wat in de praktijk gebeurt. En onder ons gezegd, wat ook inderdaad gebeurt, en dat hoor ik niet alleen, maar dat horen vele anderen ook, dat is een bekend gegeven, wat ook inderdaad gebeurt, is dat de spreker na afloop tegen iemand zegt, ja, dat kan ik je niet vertellen. Ja. Want ja, dat kan je, die mensen hier, die, ja, dat kan je hier niet zeggen. Want dat moeten ze niet. Nou ja, dat komt ook inderdaad letterlijk voor, dat de mensen het niet moeten, dat het geen zin heeft om bepaalde dingen te zeggen, want het moet toch niemand. Maar niettemin zit je dan precies op die, op en misschien zelfs over, want dat weet ik zelf ook niet, maar je zit in ieder geval op die grens van ja, waar gaat het nou eigenlijk om, hè? Gaat het nou om onvervalst het woord van God? Of gaat het nou alleen om het resultaat bij de mens die het hoort?
Ja, hoe minder streng, hoe meer als soms leren krijgen.
Dat is een gewetenskwestie natuurlijk. Maar wat er gebeurt, en dat gebeurt tot in onze dagen zeker, en dat is ook bekend, wat er gebeurt, is dat het de wijn verdund wordt en zo aan de mens gepresenteerd wordt, omdat er dan anders helemaal niet meer iemand wil luisteren. Dat is ongeveer de gedachte. En van uit de officiële kerken, zal ik dan maar zeggen, is dat helemaal bekend. Ga maar met wat je geleerd hebt uit de schrift, ga maar naar de predikant of hoe die maar heten mag. En vertel het hem maar. En je loopt grote kans dat hij zegt, ja, dat weet ik wel, maar dat kan ik je niet vertellen of dat mag ik je niet vertellen. Hè? Ja, mag niet over gepraat worden.
Maar dan komt de ouderling van dienst op de preekstoel. Ja.
Ja, dat gebeurt ook nog. Dat gebeurt ook inderdaad. Dan worden de predikanten van de preekstoel gehaald. Tijdens de kerkdienst.
Ja, maar dat is voor hun een paar gereden om het maar niet te vertellen.
Ja, dan vertellen ze het dus
maar. Dat staat niet in de leer.
Ja, goed. Dat is ook aan alle kanten te verdedigen. Maar niettemin, wat er dan gebeurt, is dus inderdaad dat het woord Gods verdund wordt. Vermengd wordt.
Ja, dan komt ook al die kerk niet altijd samen gaan. Tot één.
Nee, dat heb je goed gezien, zuster. Ja. Hoe meer water er bij de verschillende soorten wijn gaat, hoe meer de wijn op elkaar lijkt. En hoe makkelijker je dus al die wijn ook samen kunt gooien.
Ja,
het is toch water, hè? Dat bedoel je toch? Ja.
Ja.
Was het maar wijn? Nee, het is het, was het dat maar.
Hè?
Nee, je kunt er niet dronken van worden, dat is het probleem natuurlijk. Zo is het precies. Bedenk overigens dat de uitspraak in Jesaja 1 over uw wijn is met water vermengd, heus deze betekenis heeft. Hè? Het is me heel goedkoop om te zeggen, ja, het gaat daarover dat de Joden wijn Israël wijn verhandelde in de dagen van Jesaja en er zoveel water bij deed. Nee, het gaat erom, hen waren de woorden Gods toebetrouwd. Maar dat werd verdund. En dat is wat de Heer trouwens ook tegen zijn tijdgenoten zegt, tegen de fariseeën. Hij zegt, jullie maken je eigen wet om je maar niet aan de wet Gods te hoeven houden. Je stelt je eigen wet in de plaats van de wet Gods. Ja. Nou, dat is dit dus. En Paulus zegt, dat doen wij niet. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Maar je moet proeven uit de formulering dat hij eigenlijk zegt, er zijn er velen die het woord Gods te koop dragen, dan wel vervalsen of wat dan ook, en die er proberen beter van te worden. Maar zo hard beschuldigend zegt hij het niet, maar hij zegt het wel. Hij formuleert het alleen wat tactischer. Hij zegt alleen dat hij het niet doet. Maar als hij gezegd zou hebben, er zijn er velen die het wel doen, heeft hij uiteraard ook gezegd, ik doe het niet. Maar anders had hij geen recht van spreken, immers. Er staat er een beetje subtiel, maar je moet er wel even doorheen lezen natuurlijk, hè. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de aanwezigheid staat er, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. En in Christus betekent weer gewoon verbonden met Christus enzovoorts. Kortom, het woord Gods is het woord met betrekking tot Christus. Het woord Gods is het woord over of van Christus. En Paulus zegt, dat is wat wij in alle oprechtheid uit God en in de tegenwoordigheid van God spreken. Want het is het woord van God. Ik denk wel eens, als de predikers zich bewust waren dat ze het woord van God, werkelijk het woord Gods, predikten, dan zouden ze er niet zo makkelijk mee omgaan. En ook niet zo makkelijk het vervalsen, zal ik maar zeggen. Men draagt dan een grote verantwoordelijkheid. Al niet allemaal tegelijk. Zei je.
Jezaja zegt dat er dan vijanden van God zijn. Zo reageert de Heer daarop dan.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
Vijanden die zal ik staan.
Ja. Als je afbreuk doet aan het woord van God, dan kun je van Gods wegen beschouwd worden als vijand. Zo is het nu eenmaal. Ja. Het is dan ook een. Dit zijn natuurlijk harde woorden en ze zijn wat harder dan ik persoonlijk zou bedoelen. Maar de gedachte is dus eigenlijk deze. Dat als wij bepaalde. Als wij onze grenzen trekken aan wat we van de schrift willen geloven. En dan vervolgens het onafgewerkte werkstuk afhechten, als het ware. Dat wil zeggen, het een beetje kloppend maken. De ruwe randen wegredeneren en wegschaven en zo tot een geheel maken. En daarmee onze beperking gesteld hebben. Dan zijn we inderdaad vijanden van God en vijanden van het woord van God. Als je dat heel strikt neemt. Ja. En er zijn heel wat, ik geef maar een voorbeeld, hè. Er zijn heel wat bijbelse dingen, bijbelse gedachten die ontwikkeld worden. Daarna weet men niet verder, daarna worden de vragen gesteld. Want nou, het klopt namelijk ergens onderweg even niet. En dan komt het niet uit. En dan ben je ergens en dan worden de vragen gesteld. Hè, van maar, als dat dan zo is, hoe dit en dat dan? Dan krijg je antwoorden als, ja, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En antwoord als ja, wat geen oog heeft gezien en geen oren heeft gehoord, wat het hart, de mens niet is opgeklommen, dat is wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben, punt. He. Zo van, dan maken we het kloppend. En er wordt zelfs ronduit gezegd, ja, dan mag je niet naar vragen, wat verbeeld je je wel?
Dan mag je niet aankomen.
Dan mag je niet aankomen, ja. Dat is het gebruikelijke antwoord trouwens, als je vragen stelt over de levende drie-eenheid trouwens. He. Dat is. En openbaring natuurlijk, dat mag je niet aankomen.
Dat ja. Bieden ze allemaal al op.
Ja, nou goed. Maar als je dat doet en het zo kloppend probeert te maken, dicht probeert te smeren, zal ik maar zeggen, dan ben je aan het afvechten terwijl het werkstuk niet af is. Hè? Dan ben je dus het woord Gods aan het beperken. Nou, dan ben je dus eigenlijk een vijand van God. Het mag dan zijn dat je aan de ene kant een deel van het woord van God gelooft en zelfs predikt, wellicht. Maar er staat tegenover dat je tegelijkertijd afsluit en zegt, ho, zover willen wij niet gaan, de rest blieven wij niet. Dat heeft dus twee kanten dan, maar, hè? Ja, dat is het natuurlijk zo. Dat blijft dan altijd zwak. Maar goed, misschien bleven daarom de Corinthiërs zwak. Maar dat is wat er gebeurt. Maar Paulus zegt, als uit oprechtheid, nou dat is een begrip wat helemaal geen toelichting behoeft, hè. Als oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, waar God bij aanwezig is, spreken wij het. Het punt is dat, laat ik het dan nog maar een keer zeggen, de spreker zou zich niet bewust moeten zijn van de mensen tot wie hij praat in de eerste plaats, hoewel dat nooit weg is, maar hij zou zich in de eerste plaats bewust moeten zijn van de tegenwoordigheid Gods. En soms denk ik, hè? Nou, je weet wat ik dan denk, hè. Zou de man wel weten, of weten, laat staan geloven, dat God aanwezig is. En soms denk ik zelfs, misschien is hij ook wel helemaal niet aanwezig. Hè? Ja, maar goed. Ja, want soms is het erg, hè? Soms is het werkelijk heel erg.
Ja, ik was van een koor zingen. In een kerk. Waar 5000 mensen, 2000, 5000 mensen. Echt
waar ik op te
huilen.
Ja, dat heb ik ook wel gehad. Ja. Ik heb vroeger veel gespeeld en zo in de kerken. Dus werkelijk om te huilen, ja, inderdaad. Een prediking die totaal geen enkele inhoud heeft. Integendeel, had het maar geen inhoud. Het punt is dat het dikwijls gewoon vijandschap is tegen het evangelie. En dan werkt het helemaal averechts natuurlijk.
Je hebt alle politieke leiders die aan gehoord die er de wereld bestaan.
Ja.
Dat werd nog door de radio uitgezonden.
Ook dat nog. Dus nog meer dan 5000. Nou goed, laten we het hier maar even bij laten om dan na de pauze aan hoofdstuk 3 te beginnen. En zo komen wij dan bij hoofdstuk 3 van 2 Korinthe. Het eerste stukje zullen we er eerst dan van lezen. 2 Korinthe 3. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen, of behoeven wij ook gelijk sommigen brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, maar, of als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter dood, maar de geest maakt levend. En daarmee komen we aan een heel belangrijk deel, overigens, van deze brief. Namelijk het onderscheid tussen het Oude en het Nieuwe Verbond. Of anders gezegd, het onderscheid tussen het Oude en Nieuwe Testament. Hoe je dat zegt, maakt niet zoveel uit. Maar daar zullen we het over hebben. In ieder geval sluit de apostel gewoon aan bij hoofdstuk 2. Als hij zegt, beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen, bij u aan te prijzen. En de vraag zal met ja beantwoord kunnen worden. Paulus begint zichzelf en Timotheus aan te prijzen bij de Korintiërs. Want, zegt hij, wij dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop. Letterlijk, je kan het bij ons gratis krijgen, maar bovendien onvervalst. Dat is tamelijk uniek. Dat is een goede aanbeveling, denk ik, in elk geval. Want, hoe dan ook, tot in het einde van deze brief verdedigt Paulus zijn apostelambt, zoals dat officieel heet. Dat staat dan in die kop boven de diverse hoofdstukken en zo. Hè. Dat doet hij dus wel. Hij begint zichzelf min of meer aan te prijzen. Maar dat is niet echt nodig, want, en dat zegt hij in het volgende schriftgedeelte, want punt 1, wij zijn bekwaam gemaakt door God. Dat wil zeggen, de positie die hij heeft en het woord wat hij predikt is rechtstreeks van God afkomstig. Zodat het hem niet uitmaakt hoe de Korintiërs over hem denken. Hij hoeft zich dus ook in feite niet aan te prijzen. En een ander ding is natuurlijk, en dat zegt hij wat ingewikkeld, maar een ander ding is dat de gemeente van Korinthe zelf het bewijs is van zijn apostelschap. Want het blijft zo dat die gemeente in Korinthe ontstaan is door de prediking van de apostel Paulus op een van zijn zendingsreizen. Kan niet missen. En als die Korintiërs dan Paulus niet erkennen, dat is dan een beetje vreemd, want die hele gemeenschap in Korinthe is door zijn bediening oorspronkelijk ontstaan. Dus dan is het een beetje gek dat hij zich daarna moet aanbevelen aan die Korintiërs. De Korintiërs zelf zijn zijn aanbeveling. En nog anders, de Korintiërs zelf zijn zijn aanbevelingsbrief. Dat wil zeggen, een brief van aanbeveling. Ja. En dus zegt hij, behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u of brieven van voorschrijving van u? De gedachte die erachter zit, is dat er dus onder die velen, kennelijk uit het voorgaande vers, er ook zijn die de gemeente in Korinthe bezoeken en die dan papieren bij zich hebben waarin zij aan de Korintiërs worden aanbevolen. Getuigschriften dus, zeg maar.
Nee, werk zo.
Ja, ja, precies, net als je werk zoekt, precies. Ik had het niet beter kunnen zeggen, zuster. Inderdaad, getuigschriften. Behoeven wij ook gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u? Dat betekent dus inderdaad dat er lui daar die gemeente in Korinthe bezochten, die inderdaad papieren bij zich hadden, die zouden moeten aantonen dat ze zulke goede sprekers zijn. Ja, sorry, maar goed. Hè? Dat gebeurt tot op zekere hoogte, gebeurt het nog. Nou, het gebeurt eigenlijk bijna overal. Omdat je wordt geen predikant, je wordt geen dominee van de een of andere kerk, zonder dat je papieren hebt waaruit blijkt dat je dat inderdaad kunt. Hè? Onder andere ondertekenen dat, en weet je wel. Dan moet je je studie achter de rug hebben. Ja, u bedoelt nog wat anders, zuster. Maar ik wil niet mijn eigen frustraties meteen bovenop leggen, dus daarom noem ik het ook niet meteen. Want er zijn natuurlijk, ik gebruikte net de term brief van aanbeveling. En niet helemaal met opzet, maar dat is een vaste uitdrukking in sommige kringen. Dat zijn namelijk kringen waarin men weliswaar geen erkende predikanten heeft, maar waarbij iedereen, elke gelovige, de functie van die predikant geacht wordt te vervullen. Heb je dat? Een gemeenschap dus waarbij elke gelovige, althans van de mannelijke kunne, geacht worden de functie van predikant te vervullen. Maar die worden ook geacht een brief van aanbeveling dan dus te hebben. Alleen die wordt er niet geschreven namens het een of andere opleidingsinstituut, maar eigenlijk ondertekend namens de broeders en zusters van een plaatselijke gemeente. Daar komt het op neer. En als men dan uit de ene gemeente afkomstig is en een andere bezoekt, dan moet men eerst het papier laten zien waaruit blijkt dat men er inderdaad bij hoort en goedgekeurd is. En dat heet dan een brief van aanbeveling. Aanbevelingsbrief, kortheidshalve. Ja. Het punt is, daar heb je het nou weer, hè. Men baseert zo'n gang van zaken op dit vers. Men zegt, kijk, er waren sommigen die behoefden brieven van aanbeveling. Brieven van voorschrijving. Want er staat er, of behoeven wij ook gelijk sommige brieven van voorschrijving? Als je dat verkeerd leest, dan lees je dus dat sommige brieven van voorschrijving behoeven. Ja, het punt is, je moet natuurlijk wel de gedachte volgen. Paulus zegt in elk geval dat hij zo'n brief niet behoeft, Maar de vraag is, wie maakt dat uit of hij zo'n brief behoeft of niet? En hij zegt, dat maak ik zelf wel uit of ik zo'n brief behoef of niet. En als anderen zo'n brief wel behoeven, dan zijn zij ook degene die uitmaken of zij die brief behoeven. Want daar gaat het over. Hij zegt dus eigenlijk, ik hoef geen brief van aanbeveling. Maar er zijn anderen die hoeven wel zo'n brief. Dat wil zeggen, die vragen daar ook om enzovoorts. En dat is andersom dan in de situatie waar ik net over sprak. De situatie die dus vandaag nog steeds dan in sommige kringen bestaat. Daar vraagt niet de persoon in kwestie om zo'n brief. De gemeente vindt namelijk dat hij zo'n brief nodig heeft. En als hij die niet heeft, dan mag je er niet bij. En als ze hem toelaten, krijgt hij automatisch zo'n brief. En dat is de omgekeerde wereld. Paulus zegt dus niet dat iedereen zo'n brief nodig heeft, behalve hij. Hij zegt dat er helaas zijn die zulke getuigschriften die daar waarde aan toekennen. Helaas. Hij zegt, maar ik niet, ben mal. God is mijn getuige in de eerste plaats. En bovendien, het werk wat ik gedaan heb tot op heden heeft geleid onder andere tot het ontstaan, zal ik maar zeggen, van die gemeente daar in Korinthe. Hoezo moeten jullie bewijs hebben van mijn dienst aan de Heer? Maar daarbij zegt hij tegelijkertijd dat niemand dat dus nodig heeft. En hij zegt het bij andere gelegenheid trouwens ook. Men hoeft zo'n papier, die hoeft geen getuigenis van mensen te hebben. Wat een dwaasheid. God zelf zal wel getuigen van of iemand zijn dienstknecht is of niet. Dat zal moeten blijken uit de arbeid en het resultaat daarvan. Dus je kunt het verschijnsel van die aanbevelingsbrief, of hoe ze maar heten, kun je niet baseren op dit vers. Dit vers zegt juist dat men ten onrechte die dingen hanteerde. Nou ja, ik mag niet uit de school klappen, maar het is vrij eenvoudig om aan zo'n papiertje te komen. Hè? Een paar goede relaties met een beetje reputatie, die kun je vast wel zo krijgen dat ze een handtekening ergens onder een brief zetten. Hè?
Ja,
ik ben ook wel eens gebeld. Hè? Moest er iemand ergens solliciteren? Hè? Kan ik je als referentie opgeven? Jawel, dat kan wel. Ja. Hè? En dan, ja goed, als iemand je dat vraagt, kun je vervolgens moeilijk van zo iemand getuigen en zeggen, nou, het deugt helemaal niet voor waar hij voor solliciteert. Zo werkt dat niet. Hè? Dat werkt toch niet, dat is maar flauwekul. Dat betekent niks getuigenis van mensen. Ga nou. He? Dus Paulus zegt wel nee, wij behoeven geen brieven van voorschrijving. Het verschijnsel van de brieven van voorschrijving bestond dus wel, maar hij zegt dat het niet moest en hij doet er in ieder geval niet aan mee. Die heeft hij in ieder geval niet nodig, anderen uiteraard ook niet. Net zo min. Ongetwijfeld ja. Dat ligt het meest voor de hand, om dat te zeggen, dat de sommigen uit 3 vers 1 deel uitmaken van die velen van 2 vers 17. Natuurlijk, maar dat is het verband van het hele verhaal. Hè? En vers 2 zegt dan, gij lieden zijt onze brief. Behoeft hij nou wel of niet een brief? Nee, omdat er wat anders is, daarom hoeft hij die brief niet. En bij wijze van spreken zijn die Korintiërs zelf zijn brief. Dat wil zeggen, als er dan al iets is wat hem aanbeveelt, wat hem voorschrijft, hè, dan zijn het de Korintiërs zelf. Want die gemeente zou er niet geweest zijn als Paulus er niet zijn werk gedaan had. Dus gij die er zijt, onze brief, geschreven in onze harten. En dat wil niet zeggen dat er een brief geschreven is in het hart van Paulus en Timotheus, maar de gedachte is dat die brief door die harten van Paulus en eventueel Timotheus is voortgebracht. Want in, ik heb het al een paar keer gezegd, in het voorbijgaan trouwens, in heeft altijd betekenis van verbonden met, in samenwerking met, verbonden aan enzovoorts. Hè? Want als dat hart van Paulus niet gedeugd had, dan zou die brief niet geschreven zijn. Of anders, ik bedoel niet de Tweede Korinthebrief uiteraard. Hè? Ik bedoel gewoon, als dat hart van Paulus niet gedeugd had, dan zou die gemeente in Korinthe niet ontstaan zijn. En die is dus uit zijn hart en uit zijn spreken dus, uit zijn bediening voortgekomen. Of gewoon, het is voortgekomen uit zijn apostelschap. Bekend en gelezen van alle mensen, want alle mensen kunnen zien dat die gemeente daar is. En als die Korintiërs dan vinden dat het bij hun allemaal zo goed is, want dat vinden ze, ze zijn nogal hoogmoedig, wel, dan is dat tegelijkertijd een aanbeveling van de apostel Paulus. Dat is makkelijk zat. Dus hoe dan ook, voor die Korintiërs heeft hij niks nodig. Hij zegt, jullie Korintiërs zijn mijn brief. Jullie zijn mijn aanbeveling of voorschrijving. Jullie zijn bekend en gelezen van alle mensen. Dat wil zeggen, iedereen kan die gemeente in Korinthe dan waarnemen. Er staat er ook achter. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt. En dat betekent uiteraard een brief geschreven door Christus. Of althans, iets dat door Christus is voortgebracht. In gemeente dus eigenlijk, die door Christus is voortgebracht. Maar de vergelijking is die met een brief alsof hij geschreven zou zijn. Een brief is immers ook, wordt immers voortgebracht door woord. Je kunt zeggen een brief is woord. Je kunt ook zeggen een brief wordt voortgebracht door woord. Omdat woord eigenlijk in de eerste plaats bestaat uit gedachten. En als een brief geschreven wordt, worden gedachten dus eigenlijk opgeschreven. Het is zelfs zo sterk, er staat een brief van Christus, maar Christus wordt gedefinieerd als het woord Gods. Zodat Christus gestalte heeft gekregen in de gemeente van Korinthe. Je kunt dus zeggen, de gemeente van Korinthe kan beschouwd worden als een brief van Christus. En eventueel zelfs geschreven door Christus. Maar je kunt ook zeggen, geschreven door Paulus. Dat maakt in de praktijk niet uit. Het gaat omdat het woord van Christus inderdaad gestalte gekregen heeft in die gemeente van Korinthe. En daarom kan de vergelijking gemaakt worden met een brief. En er is een andere reden waarom dit zo betrekkelijk ingewikkeld en misschien zelfs wel ongelukkig gezegd wordt. Dat is namelijk de gedachte die in de volgende verse ontwikkeld wordt. Zij worden geacht te zijn een brief geschreven van Christus. En dan hebben we dus over het principe van het schrijven. En hij zegt daarvan dat als ze dan al een brief zijn van Christus, dan heeft dat te maken met het woord van het nieuwe verbond en niet met het woord van het oude verbond. Want het woord van het oude verbond werd ook geschreven. Er was ook van de Heere, zeggen we dan, van, oh, zeg maar van Christus, er komt ongeveer hetzelfde neer. In ieder geval ook door de Heer geschreven, maar dan in stenen tafelen. Heb je dat? Zodat deze Korintiërs zelf vergeleken worden met de stenen tafelen. Waarbij de stenen tafelen het product waren van het oude verbond, de wet. En de Korintiërs, als wedergeboren mensen, zijn het product van het nieuwe verbond. Dat is de vergelijking. Dat is wel wat gecompliceerd, vrees ik. Maar dat is het verhaal. Het is altijd zo, als een wat ongelukkige woordkeus gebruikt wordt of een ongelukkig beeld, komt dat omdat dat beeld als zodanig in het verhaal past. Hè? Daar gaat het om. Hè? En dikwijls is het dan een overgang. Dus net als in de muziek, als er echt moeilijke akkoorden voorkomen, komt dat omdat ze het ene gedeelte met het andere moeten verbinden. En dat is met schriftelijk materiaal ook. Er wordt een ongelukkige woordkeus gebruikt, zou je zeggen, maar dat komt omdat het de overgang is naar het volgende schriftgedeelte. De inleiding eigenlijk tot het volgende gedeelte en het volgende gedeelte is dan definitief aangebroken, in elk geval in vers 6. Eigenlijk is het zo dat vers 1 tot en met 6 de verbinding zijn tussen de voorgaande hoofdstukken en wat er verder volgt. Want in vers 7 wordt dan constant gesproken over het nieuwe verbond en de betekenis daarvan. En dat het zo anders is dan het oude verbond dat ook geschreven was, maar dan gegraveerd in stenen tafel. Dat is de gedachte. Maar de Korintiërs zijn uitdrukking van het nieuwe verbond, ook letterlijk. Dat wil zeggen, zijn ontstaan uit het nieuwe verbond. Ze worden dus ook beschouwd als wat het woord tot stand gebracht heeft en dus als dat wat geschreven is. En ze zijn een brief dus van Christus. En als brief van Christus zijn ze tegelijkertijd de aanbeveling voor Paulus. En nou heb ik dezelfde link weer gelegd, maar nou achterstevoren. Hè? Dan ben ik weer terug in hoofdstuk 2. Goed, vers 3. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt. Het is bekend dat de Korintiërs Het woord van Christus kennen, het woord van Christus geloven. Ze hebben het leven van Christus ontvangen en dat soort dingen meer. En op die manier worden zij geacht een brief van Christus te zijn, die inderdaad geschreven is. Je zou bijna zeggen, als het een brief van Christus is, dan heeft Christus die brief geschreven met de pen. En de pen was Paulus. En de brief zelf bewijst het bestaan van de pen en is de aanbeveling voor de pen. En hoe hoge dunk de Korintiërs ook van zichzelf mogen hebben, ten onrechte overigens, maar hoe hoge dunk ze ook van zichzelf hebben, van nature is dat dan meteen een aanbeveling voor Paulus. Zo groot als ze zichzelf zien, zo groot zien ze dus Paulus eigenlijk. Dat doen ze niet overigens, maar dat is de inconsequentie. Dat is het inconsequente, het onlogische van hun handelswijze. Gij zij dus, een brief van Christus, door onze dienst bereid. Wij waren die pen door wie het geschreven werd, is dus de gedachte. Door onze dienst bereid. Een brief namelijk die geschreven is, niet met inkt, niet letterlijk dus, hè. Niet met inkt. Maar met, of gewoon door de, dat kan ook. Niet met inkt, maar met geest des levende gods. De inkt waarmee de brief geschreven wordt is een beeld van de geest. Zodat je ziet dat de geest van de levende God via de apostel Paulus terecht is gekomen bij deze Korintiërs. En zo werd het woord van het nieuwe verbond gestalte gegeven in deze mensen. En hij zegt dus eerst niet met inkt, maar met geest. En dan zegt hij eigenlijk, en niet in steen, maar in geest. Hoewel het anders geformuleerd wordt, maar dat is wel degelijk de gedachte. Van de inkt, want dit is gewoon inkt, ook waarmee een Bijbel gedrukt is overigens. Hè? Het is gewoon inkt. Maar van de inkt springt hij over naar de stenen tafelen. En dus naar het oude verbond. Dat gebeurde dan niet met inkt, maar werd gegraveerd. Maar het gaat erom dat fundamenteel geen verschil maakt. Dat wil zeggen, hij zegt, het is niet letterlijk, het is niet vleeselijk, die brief. Het is niet concreet, om het zo te zeggen, maar abstract. Het gaat niet om die woordjes, het gaat niet om die stenen, het gaat niet om de inkt, maar het gaat om wat anders. Het staat namelijk niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafel des harten. U moet erbij bedenken trouwens dat de wet weliswaar oorspronkelijk geschreven werd op stenen tafelen, maar als die daarna werd overgeschreven, werd er gewoon gedaan gewoon met inkt. Maar de betekenis verandert daar niet mee. Het blijft dezelfde wet. Zo'n inkt en stenen tafelen is, als het nou helemaal over gaat, eigenlijk hetzelfde. Alleen helemaal technisch gesproken is het wat anders, maar als je het technisch loslaat, is het volstrekt hetzelfde. Dus dat wat zwart op wit opgeschreven wordt enzovoort. Hè? Het is dus de wet. Hij zegt niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Dat is een interessante uitspraak, omdat dat inderdaad een rechtstreekse verwijzing is naar wat schriftplaatsen in het Oude Testament. Want in het Oude Testament, onder het Oude Verbond dus ook, werd het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, aangekondigd. En daarbij werd gezegd dat het Nieuwe Verbond geschreven zou worden niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen. Staat hier dus ook, hè? Vlezen tafelen des harten. En tafelen des harten betekent gewoon tafelen, namelijk het hart. En dat betekent weer niet tafelen, maar het hart. Precies, dat is het. Want het oude verbond werd geschreven op stenen tafelen, die vervolgens gedragen, rondgedragen moesten worden. Dat lukte niet, want Mozes liet ze meteen al vallen. Met excuses aan Mozes trouwens, maar niettemin, dat gebeurde wel. En aan de andere kant, het nieuwe verbond werd geschreven niet op stenen tafelen, maar in de harten van de mensen. Zodat men niet rond hoeft te sjouwen, het is gewoon inwendig aanwezig. En als het woord geschreven wordt in de harten, betekent dat gewoon dat men gelooft. Het woord Gods is in onze harten geschreven, betekent toch dat we onze harten geopend hebben voor het woord van God, dat het erin is. Kortom, dat we het geloven, want met het hart gelooft men.
Maar dat stond er niet in.
Nee. Dus het oude verbond, geschreven op stenen tafel, was een last die niemand kon dragen, te beginnen bij Mozes. Letterlijk, liet ze vallen. Maar het nieuwe verbond wordt inderdaad niet geschreven op stenen tafels, dat men het zodat men het als een last, als een juk zou ronddragen. Maar in tegendeel, het nieuwe verbond is een verbond op grond van geloof. Het is in het hart geschreven, dat is het verschil. En onder het oude verbond wordt het nieuwe aangekondigd, waarmee er meteen gezegd is dat het schrift op de stenen tafelen inderdaad de voorafschaduwing is van hoe het woord later in de harten der mensen geschreven zal worden.
Overal
dan
een
steen
tafel ook een
aanbeveling
voor
jezelf aanbeveling. Dat in elk geval. Dat, ja, dan ga je wel heel snel, maar het is natuurlijk wel waar. Als de Heer spreekt over zijn eigen positie, zijn eigen bediening, zal ik maar zeggen. Hij wordt trouwens ook als apostel aangeduid in Hebreeën 3 vers 1. Als de Heer spreekt over zijn eigen bediening, dan verdedigt hij dat ook uitsluitend op grond van het oude verbond. Dus dat klopt wel, dat is zijn aanbevelingsbrief. Maar goed, dat is even een zijlijn. Maar onder het oude verbond werd met de vinger gods, met geweld, het woord gegraveerd in steen. Dat is de uitbeelding van hoe onder het oude verbond die harten van de mens als steen waren. Staat er verschillende malen, waarbij men het woord niet wilde ontvangen. Maar God zegt, ik dwing wel. Dat zal gebeuren natuurlijk. Maar het punt is dat onder het nieuwe verbond de harten niet geacht worden van steen te zijn. Onder het nieuwe verbond heeft men immers een zacht hart. Is men namelijk zachtmoedig. Heeft men een zacht hart. Dat is een rare uitdrukking trouwens, zacht hart. Want er staat tegenover een hard hart. Hè? Ja goed. Heeft men een zacht hart opdat het woord daarin plaats zou vinden. Daarin geschreven zou kunnen worden. Maar dat die beeldspraak is ontleend aan het oude verbond. Nou goed, waar vinden we dat? In ieder geval, en in de eerste plaats, in Jeremia 31. Omdat dat de standaard schriftplaats is waarin het nieuwe verbond wordt aangekondigd, uitdrukkelijk ook ter vervanging van het oude. Jeremia 31. Vanaf vers 31 dan maar even. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, leuke eerste 10 stammen, en met het huis van Juda, dan pas de 2 stammen. Gek is dat, hè? Dat nooit eerder gezien, zeker, hè? Eigenaardig. Maar goed, met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal maken. Ja, ja. Niet naar het verbond dat ik met de vader gemaakt heb de dagen als ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Kortom, er komt dus een nieuw verbond ter vervanging van het verbond der wet. Anders zou je misschien gedacht hebben dat er een nieuw verbond komt ter vervanging van het verbond met Abraham. Nou, dat is niet zo. Maar ter vervanging van de wet, het oude verbond. Het verbond dat begon bij de uitocht uit Egypte met de stenen tafel. Vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. Hé, waar is Juda gebleven? Nou goed. Dit is mijn verbond wat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreken de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, zal die in hun hart schrijven. Met de nadruk op hart. Want het oude verbond werd geschreven, het nieuwe ook, met oude op stenen tafelen die men in de handen moest dragen. En het nieuwe werd geschreven in hun hart. Men zou dus moeten geloven. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn, enzovoorts. En die gedachte dat het nieuwe verbond in hun hart geschreven zal worden, die wordt nader toegelicht. Dus in 2 Korinthe 3. Het oude verbond was in stenen tafelen, maar het nieuwe verbond in harten. Vlezen tafelen, namelijk harten. En de term vlezen tafelen in vers 3 van 2 Korinthe 3 is dus gewoon nadere toelichting. Maar je kan het weglaten, hè? Dus niet in stenen tafelen, maar in harten. In de harten van de mensen. Dezelfde gedachtegang vinden wij nog wel een paar keer in bijvoorbeeld Ezechiël. Overigens, deze woorden uit Jeremia 31 worden letterlijk geciteerd in Hebreeën 8, is het geloof ik, Hebreeën 8. Dat lees je dus hetzelfde nog een keer, vanzelfsprekend in Hebreeën natuurlijk. Maar je vindt het ook in Ezechiël 11. Dacht ik. Ja. vanaf vers 17 van Ezechiël 11. Daarom zeg, alzo zegt de Heere, Heere, ja, ik zal u lieder vergaderen uit de volken en zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. En ik zal u het land Israëls geven en ze zullen daarheen komen en al deszelfs verfoeiselen en al deszelfs gruwelen vandaar wegdoen. En ik zal hun enerlei, allemaal hetzelfde, ik zal hun enerlei hart geven en zal een nieuwe geest in hun binnenste van u geven, in het binnenste van u geven. En ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen en zal hun een vlezen hart geven. Dan moet je natuurlijk van goede wil zijn om te begrijpen wat daar staat.